En Hebreeën 1 houd ik nu voor gezien, na deze lange introductie, maar het is ook een lange introductie, over de verhoging van de Heer tot aan de rechterhand Gods, die onder de engelen gesteld was. Dan ben je inmiddels in hoofdstuk 2, ik vertel maar even wat, hè. Die onder de engelen gesteld was, zo staat het ook in Psalm 8, al heeft men dat bij gelegenheid weg willen vertalen. Hij was vernederd voor korte tijd onder de engelen, maar God heeft hem daarom ook inderdaad verhoogd. En tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zo leert de Bijbel dat, en ik dus ook. Ja. Maar het is zo dat de Bijbel dat leert. Hè? En als u er anders over wilt denken, moet u dat zelf maar weten. Maar onthoud dan dat het niet Bijbels is. Ja. Goed, maar vanuit Hebreeën 1 neem ik u mee naar Hebreeën hoofdstuk 6 is het inmiddels, reeds. Daartussen vinden we nog steeds introductiehoofdstukken. Ik heb dat al vaker verteld, ook op deze plaats. Paulus aarzelt met uiteen te zetten wat eigenlijk de consequentie is van deze positie van Christus. Omdat het voor zoveel gelovigen niet acceptabel is dat zij nu reeds getrokken zijn en worden uit deze tegenwoordige wereld. En zouden leven op het hogere hemelse niveau. Dat willen ze niet, ze verdommen het, heet dat. Dat woord is toch op de goede plek hier. Dat brengt een oordeel met zich mee, hoor. Vergis je maar niet. Jawel. Maar ze willen dat gewoon niet. Dan moet de apostel daar doorheen breken. En daar neemt hij een stuk of 6 hoofdstukken voor. Om pas in hoofdstuk 7 los te barsten. En te zeggen, nou ja, die hoge priester naar de orde van Melchizedek. Dat slaat op, dat stamt uit Genesis 14. En die was dit en die was dat en die heette zus en zo. En was zonder vader, moeder, zonder slagsrekening. Wat het maar was en is van God enzovoorts. Dan barst hij ineens los. Maar al die hoofdstukken zijn introductie. Eindigend met een soort verwijt. Aan het eind van hoofdstuk 5 en ook nog in hoofdstuk 6, een soort verwijt aan zijn lezers, dan wel toehoorders. En hij zegt, ja, jullie willen maar bij de melk blijven, jullie willen geen vaste spijs, jullie willen het niet weten. Maar je had het al lang kunnen weten, maar doe maar. En daarna komen die omstreden woorden, waar ik ook niet steeds op in wil gaan en vandaag eigenlijk ook niet. Waarbij de apostel zegt aan het eind van niet aan het eind van, maar in hoofdstuk 6 vanaf vers 4, waar hij zegt, het is onmogelijk om degenen die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en de Heilige Geest deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten de toekomende eeuw en afvallig worden. Hij zegt, het is onmogelijk om die wederom te vernieuwen tot bekering. En dat lijkt in strijd met de klassiek evangelische opvatting, eens behouden, altijd behouden. Want hier staat dat ze afvallig kunnen worden en je kan ze niet opnieuw bekeren, staat er. En dus wordt het weggeredeneerd. Maar ik moet u zeggen dat het hier wel degelijk gaat over gelovigen die de Heilige Geest hebben ontvangen en die de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben. Dat wil zeggen, ze zijn wedergeboren, want die kracht is dat. Kun je daarna afvallig worden? Let u goed op, want ik zeg dit only once. Kunnen ze afvallig worden? Ja, want dat staat hier. En ik ken een heleboel gelovigen die afvallig zijn. Dat betekent niet dat ze niks meer geloven. Dat betekent ook niet dat ze hun eeuwig leven kwijt zijn. Maar dat betekent dat ze niet gebleven zijn bij dat onvergankelijke woord van God. Ze hebben daar hun eigen theorieën voor in de plaats gesteld. Hun eigen opvatting, hun eigen levensbeschouwing. En dat is altijd onder de engelen. Hier op aarde dus. Of met de term uit Prediker, als u die liever hebt, onder de zon. De zienlijke dingen hebben ze ideeën over. Onder het motto, we zijn nog hier en nu. uitdrukking is bij aangereikt door de Nederlandse Christelijke Radiovereniging. NCRV, ja. Hier en nu. Maar het gaat over daar in verband met straks, met hierna. Zulke gelovigen worden aanvallig. Er zijn er ook die komen tot geloof, tot aanvaarding van het evangelie en plaatsen zich dan onder de wet. Onder het motto, mag dan zo zijn dat Christus de wet vervuld heeft, maar daarom gaan we hem wel houden als uit dankbaarheid. Als je zegt uit ondankbaarheid is het volkomen begrijpelijk. Als je zegt uit dankbaarheid, breekt er bij mij altijd iets, dan, daar begrijp ik dus helemaal niks van. Maar goed, maar men heeft er van alles op gevonden. Die worden afvallig. De Heer neemt immers een mens, geeft hem eeuwig leven en zet hem aan een loopbaan. Dat staat in de Bijbel. Laat ons dan met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Dat is dus zo. En wat betekent het dan als je afvallig bent? Dan betekent het dat je dus, weigert om die loopbaan te lopen. Dat is het. En die loopbaan is die van kind naar volwassenheid. Iets wat een hoogst problematische aangelegenheid is. Ik had gisteren nog een gesprek met een onderwijzer in ons midden. Nee, met twee zelfs. Een heel nest zitten bij ons in de buurt. Van onderwijzers. En die kunnen je precies vertellen hoe moeilijk het is om het kind zover te krijgen dat het de loopbaan loopt die het hem voorgesteld is. En ouders weten er gewoonlijk ook van alles van. Maar zo is het met kinderen gods ook. En die niet willen, die zijn afvallig. En het is ook niet mogelijk om die lui opnieuw. Er staat niet dat ze zich niet kunnen bekeren meer. Er staat dat het onmogelijk is voor ons om hen te bekeren. Want we hebben hen ook niks te zeggen. We hebben geen boodschap meer. Dat weten ze allemaal al, maar dat willen ze niet. Snap je? Men wil niet de vrijheid, men wil wet. Men wil niet de vrijheid, men wil een dictator. Die wordt een beetje link, maar. Een mens kan de vrijheid niet aan. Een mens kan de vrijheid niet aan. En wat heeft hij nodig? Een dictator. En die krijgt hij dan ook bij gelegenheid. Uit pietijd met Jürgen Brandt zal ik er nou niks verder van zeggen. Maar dan krijgen ze een dictator. En dan gaat het fout. En in het Midden-Oosten is dat nu nog zo. In grote delen van de wereld is dat nog zo. Mensen kunnen die vrijheid niet aan. En bij westerlingen denken ze moeten democratie hebben. Want het evangelie zijn we vergeten. We gaan ze democratie brengen. Dat kunnen die mensen niet eens aan. En het is met gelovigen ook zo. Die worden van Gods wegen in de vrijheid geplaatst, maar ze kunnen de vrijheid niet aan. En trekken de kast open, zal ik maar zeggen, het archief, het museum, en halen daar de wet vandaan, omdat het zo'n mooi ding is. Dat hebben we nodig. En als we dat niet hebben, dan maken we iemand tot paus. Die hebben ze in de, wanneer was het, 9e eeuw, 8e eeuw? Wie weet dat? Hebben ze die paus uitgevonden met terugwerkende kracht, dat weet u toch? Ze had al zoveel eeuwen zonder hoofd van de kerk gezeten. Maar je moet toch een dictator hebben, anders komt het niet goed. En toen hebben ze dat alsnog geregeld en die man gezag gegeven. Die niet van bovenaf kreeg, maar van onderaf, van zijn personeel. Enzovoort. Maar zo gaat het in de wereld ook. En zo gaat het onder gelovigen ook. Let maar op. Ik roep al jaren, zolang als het me heugt, dat is al tamelijk lang, dat waar wij als vrije christenen samenkomen, komt er vroeg of laat, meestal vroeg, al iemand in ons midden, de kleine clubje vrij, die ons onder de regels gaat brengen. En die gaat zeggen, het moet toch eigenlijk zus en het moet toch eigenlijk zo. Kunnen we dat niet zwart op wit stellen? Enzovoort. Zo gaat het. En van een vrije groep wordt men eerst vrije baptist. En dan, nee, men wordt eerst de vergadering van gelovigen. Daarna wordt men vrije baptist. En daarna wordt men de Unie van de Vrije Baptisten. En dan weet je het wel. Dan word je lid van de ecumene, hoe heet dat? Van de in de van kerken en ook op heet, weet ik veel. En, ja, maar het doet er ook helemaal niet toe, maar zo gaat het wel. Ik stond erbij en ik keek ernaar, vele malen. En dan breekt er weer een groepje uit, begint opnieuw, vrije groep. En dan wordt het vanzelf weer zo'n vereniging, zo'n instituut. En, of dat nuttig is. Sommigen zeggen, het moet wel. Dan zeggen, ja, dat komt omdat die gelovigen dan toch de waarheid niet kennen of niet willen kennen. En niet onderwezen worden in de Bijbel. En let op, hoe meer instituut, hoe minder Bijbel. Zo gaat het nou helemaal. Zijn ze afvallig? Ja, ik zou het wel denken. Afvallig wel. Van het feit dat ze kinderen God zijn. Dat ze kinderen zijn van die ene vader die hen gekocht en betaald heeft uit deze wereld. Zie? Dat is afvallen zijn. Ontrouw zijn aan de roeping waarmee God ons geroepen heeft. Die roeping is niet twijfelachtig. Dat is al geregeld. Maar men is er ontrouw aan. En zulke mensen hebben wij niks meer te vertellen. Die zijn ook niet gevoelig. Uiteindelijk zijn ze ook niet meer gevoelig voor wat er in de Bijbel staat. Dan zeggen ze ijskoud. Maar broeder Kleinhaneveld, er zei iemand tegen mijn vader voor de evangelische omroep, was dat in een panel. Maar broeder Kleinhaneveld, u ziet het alleen maar van bovenaf, vanuit de Bijbel. Maar, en dan weet je wat er komt. Hij heeft nooit meer aan zo'n panel meegedaan. Ik geloof trouwens ook niet dat hij er ooit nog voor gevraagd is. Maar dat is een ander verhaal. He? Maar zo hoort het. Van Gods standpunt uit. En Paulus vanuit dat standpunt zegt, nou ja, ik kan er toch niks aan doen. Als je niet aan die vaste spijs wil. Als je niet wil weten over onze hemelse hoge priester en middelaar van dat hemelse nieuwe verbond. Als je je wandel niet wil hebben in de hemel. Term uit Filippenzen, uiteraard. Nou ja, dan niet, dan, laat dan maar zitten, maar ik ga verder. Dat zegt hij hier. En met een bruggetje komt hij daarbij. Hè. Hij zegt, ja, ik kan ze niet opnieuw bekeren, niet op bekering brengen. Zij maken zichzelf de zoon van God. Zij maken hem te schande, staat er, en zij kruisigen hem als het ware overnieuw. Alsof ze opnieuw wedergeboren moeten worden, enzovoorts. Kortom, en dan zegt Paulus, en de aarde waar de regen op valt, die brengt tenminste vrucht voort. Maar dit soort gelovigen, ja, daar valt die regen ook op, dat woord van God, en brengt geen vrucht voort. Alleen onkruid, doornen en distelen, en dat zal verbrand worden. Ja. Ja. En dan neemt hij de draad op in vers 9. Maar er staat, maar geliefden, wij verzekeren ons van u betere dingen. Welke dingen? Hij doet nou net alsof hij niet meer schrijft aan die gelovigen in het algemeen, maar alleen nog aan degenen die wel degelijk die vaste spijs dan willen. En hij zegt, wij verzekeren ons van u betere dingen. Die uitdrukking, dat wil zeggen, wij verzekeren ons van u enzovoort, die vind je ook in Romeinen hoofdstuk 15. We zien dat het dan makkelijker is om de uitdrukking te begrijpen. Dat is Romeinen 15, vers 14. Toch, mijn broeders, ook ik zelf ben verzekerd van u, dat gij ook zelf vol zijt van goedheid, vervuld met alle kennis, machtig om ook elkander te vermanen, enzovoorts. Ik ben verzekerd van u dat gij. Paulus zegt, ik weet zeker, ik ga ervan uit dat het zo is, dat u vol bent van goedheid en dat soort dingen meer. Maar dat zijn vruchten van de geest waar hij het over heeft. De deugden, om zo te zeggen, van het nieuwe verband. En hier in Hebreeën 6 heeft de uitdrukking dezelfde betekenis. Wij verzekeren ons van u betere dingen. Hij zegt, ik ben er zeker van dat jullie niet afvallig zijn en inderdaad tot de volmaaktheid willen voortvaren. Dat is de uitdrukking van een paar versen eerder. Ik meen van 6 vers 1. Laat ons tot de volmaaktheid, de volwassenheid voortvaren. En wij verzekeren ons van uw betere dingen. Die betere dingen zijn uiteraard de betere dingen van het nieuwe verband. Alle attributen die daarbij horen. Of om het eenvoudiger te zeggen, het gaat hier om de vruchten van de geest. Geest immers zou ons in heel de waarheid leiden. We hebben bovendien de geest ontvangen opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn enzovoorts. Over die dingen gaat het. En wat het moeilijkste is voor een gelovige inmiddels, om te leren, is dat de Heer er niet is om ons aardse leven een beetje soepel te laten verlopen. Daar hebben we een menselijke overheid voor. Maar vertel ze dat maar eens. Maar de Heer is er, dat wil zeggen, hij doet een werk. Hij is er opdat wij als kinderen Gods volwassen zouden worden. En zouden leren verstaan wie wij als kinderen Gods eigenlijk geworden zijn. Het is niet maar een lege term. Wij zijn kinderen Gods, Romeinen 8, en dus erfgenamen van God en geroepen voor een erfenis. Ik weet wel dat we die dingen niet meer kennen. Het idee dat een bevoorrechte positie, eigenlijk ook een machtspositie, dat die gewoon geërfd wordt. Dat het in de familie blijft, dat iemand dat ontvangt op basis van zijn geboorte. Maar van oudsher is dat altijd zo geweest. Ook in Nederland. Overigens nu alleen nog bij ons koninklijk huis of wat er voor door moet gaan. Voor koninklijk bedoel ik dan, hè, en wat wij daar nog onder verstaan. Met alle respect voor die mensen, want ik bedoel er niks mee, maar gewoon, ook, het is een uitgehold ambt inmiddels ook. Zie, we hebben het eigenlijk allang afgeschaft. Maar het is een Bijbels beginsel waar we het hier over hebben. En wij als kinderen Gods zijn geroepen zonen. Geroepen om tot zonen te worden gesteld. In navolging van, maar officieel samen met de Heer Jezus Christus zelf. En dat zijn die betere dingen waar het hier over gaat. En het begrip wordt hier geïntroduceerd met betrekking tot de rest van dit Bijbelboek. Want er worden heel wat betere dingen vervolgens genoemd. Wij verzekeren ons betere dingen. En er wordt ook meteen gesproken over praktische dingen. Want er staat, want God is niet onrechtvaardig, 6 vers 10, dat hij uw werk zou vergeten en de arbeiderliefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heilige gediend hebt en nog dient. Dat zijn die betere dingen. En dat werk wat zij gedaan, dat die arbeid der liefde, wat er was, was niet ten behoeve van, de wereld, of voor ontwikkelingshulp of iets dergelijks, maar voor de broeders en zusters, voor de gelovigen, voor de bediening des heiligen evangeliums. Of kent u die term niet? Ik heb nogal wat boeken waar het in staat, hè, geschreven door D&D. Bedienaar des heiligen evangeliums. Kom daar nu nog eens om. Maar goed. Maar dat werk was het. Dat wil zeggen, de dienst aan de Heer. Nou goed. En dat zijn die betere dingen. Dat men benaastigheid zou bewijzen en niet traag zou worden, volgende verse, navolgers zou worden van de gelovigen die ons voorgegaan zijn. En zo verder. En dan komt de apostel inderdaad uit, aan het eind van dit hoofdstuk, alsnog bij dat de voorloper voor ons is ingegaan, hem zouden wij volgen. Was de bedoeling. Jezus, naar de ordening van Melchizedek, hoge priester geworden zijnde in de eeuwigheid. Dit is de weet ik hoeveelste keer dat de apostel dit zegt hier in de Hebreeënbrief. En nu eindelijk gaat hij verder en zegt, want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des allerhoogsten gods. Toen hij die Abraham tegemoet ging als zij wederkeren van de slaan der koningen en hem zegende enzovoorts. Want die geschiedenis in het Oude Testament in Genesis 14, ja, dat is in hoge mate symboliek. Dat wil zeggen, het is geschiedenis, zoals gezegd, maar het heeft een overdrachtelijke betekenis, want de verschijning van Melchizedek na de strijd is een uitbeelding van de verschijning van Christus nadat de strijd volbracht was. Toen verscheen daar, nadat de strijd volbracht was, verscheen Melchizedek en hij bracht voort brood en wijn. En in nieuwtestamentische tijd, toen het volbracht was, de strijd gestreden was en de overwinning behaald was, verscheen daar de echte Melchizedek, dat wil zeggen de Heer Jezus Christus, en hij bracht voort brood en wijn. Nou ja, ik bedoel het overdrachtelijk leven dus. Uitgedrukt inderdaad in brood en wijn van de zogeheten avondmaalsviering. Die trouwens gepaard ging met het zogeheten hogepriesterlijk gebed. Het heet niet voor niks zo, want het is een uitbeelding van de hogepriesterlijke functie van Christus nu, die nu hogepriester is en voor ons bidt en ons brood en wijn aanreikt. En ik bedoel het nog steeds niet letterlijk, maar vooral overdrachtelijk. Leven. Heb je dat nog? Ja, omstreden onderwerpen, dat weet u. Maar ja, in wezen is het zo simpel als wat, maar men wil dit niet. En dus brengt men brood en wijn terug naar uitbeeldingen van het lijdende dood van de Heer Jezus. En dan ben je weer terug op aarde en zelfs in het dodenrijk en sta je aan een graf. Maar het is een uitbeelding van leven, van opstandingsleven. Daarom wordt het ons bij herhaling toegereikt. Dat wil zeggen, het is een continu. Doop wordt niet herhaald. Wedergeboorte gaat namelijk maar één keer. Maar brood en wijn wordt herhaald. Dat wil zeggen, dat gaat constant door. Wij leven uit zijn hand. We hebben leven en overvloed. En hij reikt het ons aan. Dat is wat het is. In de Bijbel. En dat is het enige wat telt. En dat is ook de enige verklaring alsnog, terugwerkend, van Melchizedek, want het is natuurlijk toch een beetje, je mag het niet zeggen, maar ze toch zeggen, even zo langs de microfoon heen, het is toch een beetje een onbenullige figuur, een koning die daarop komt. Ja, als de oorlog al voorbij is, zeg, daar heb je wat aan zo'n koning. Zo'n koning hoort de legers aan te voeren en hoort er te zijn als er gestreden moet worden. En deze komt als de oorlog voorbij is. En waar komt hij mee aan? Ja, die komt een revitalisering komt die brengen, weet dat? Hoort het ook weer in dienst, het heet anders, maar goed. Toen maar weer. Is toch een beetje vreemd, of niet? Ja, maar het is een uitbeelding van de opgestane Christus die verschijnt nadat de strijd gestreden is. En hij brengt leven en onverderfelijkheid. Of gewoon leven in overvloed, of nog korter, eeuwig leven. En dat is wat hij uitbeeldde. Heb u die? En Abraham onderwierp zich aan hem en betaalde zijn tienden. Het wordt hier uitgebreid besproken, omdat het iets unieks was. Want Abraham was van God gezegend en hij weigerde tienden te betalen. Want daarmee zou hij zich onderwerpen aan degene aan wie hij betaalt. Daarom wil onze overheid steeds onze belasting verhogen, want we moeten steeds weer erkennen dat wij ondergeschikt zijn aan die jongens en meisjes in Den Haag. En die willen bevestigd worden in hun macht, dus wat leggen ze ons op? Belasting. Moeilijker is het niet. Er is altijd wel ergens voor iets te bedenken waar het aan besteed kan worden. In elk geval voor een of ander goed doel dat zij bedacht hebben. Toch? Maar dat zijn wij weer niet. Dat goede doel, nou goed, dat is veel te ingewikkeld. Laat maar zitten. Melchizedek, een hoge priester. En dan barst het verhaal los. Want het idee is dat deze hoge priester een positie heeft boven de hoge priester van het oude verband. En dat het verband wat hij vertegenwoordigt en waarvan hij hoge priester is en waarbinnen hij hoge priester is, dus ook een hogere plaats inneemt in de rangorde, want dat is iets dat bestond vroeger, hè? Rangorde, rangen en standen, deed een hogere plaats in de rangorde dan het zogeheten oude verbond via Mozes. Want Christus is meer dan Mozes en Christus is meer dan Aaron. En bovendien wordt er nog een argument gegeven, u komt er vanzelf tegen als u het hoofdstuk leest. Dat is, Melchizedek was er eerder dan Mozes. En omdat hij eerder en ouder was, heeft hij hogere rechten. En daarmee is verklaard waarom zo nodig die Melchizedek verschijnen moest. Hij verscheen voor de wet, in ieder geval eerder dan Mozes, opdat als hij weer zijn opwachting zou maken, hij rechten zou kunnen laten gelden boven die van Mozes. Dus ik zie sommige mensen moeilijk kijken, dat komt goed uit, dan heb ik nog een moeilijke voor u. En die zeg ik dan ook maar weer in één zin. En daarom verscheen de Heer, of de engel des Heren, net wat u wil. Daarom verscheen deze Theofanie. Daarom verscheen deze Christofanie. Onder de naam Melchizedek aan Abraham. Want de beloften die toen ook meteen, volgende hoofdstuk, eerste verse van Genesis 15, herhaald werden, de beloften aan Abraham zouden vervuld worden, maar de belofte aan Abraham houdt in het aanbreken van wat achteraf genoemd wordt het nieuwe verbond. Want het nieuwe verbond is niks anders dan de vervulling van de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. En aangezien dat nieuwe verbond zou staan onder het priesterschap van de Heer Jezus Christus, daarom verscheen de Heer Jezus Christus onder die naam eigenlijk, onder die titel, reeds aan Abraham. En dat is wat hier in Hebreeën 7 alsnog wordt uitgelegd. Als u zegt, ik zie het in Genesis 14 zo niet, dan zeg ik, dat maakt niet uit. In Hebreeën 7, dat is in de Bijbel dus, wordt het zelf uitgelegd. En er wordt gezegd, het was een koning der gerechtigheid, Melchizedek. Hij was koning des vredes, niet van de stad Salem. Die bestond niet eens trouwens. Hij was koning des vredes, heet het. Staat hier, wordt al of het gezegd hier, dus vers 2 van Hebreeën 7... En kortom, ons wordt de retorische vraag gesteld, noem eens iemand die een rechtvaardige koning is en vredevorst. De Messias, juist. Nou, onder die naam en titel verscheen hij dus aan Abraham. Zoals hij wel vaker verscheen onder andere namen of titels. Daarvoor en daarna. In het Oude Testament. Ja, dat is het. Moeilijker is je niet hoor. Maar het punt is, en dat wordt hier ook zwart op wit gezegd in Hebreeën 7. Als daar iemand verschijnt die genoemd wordt koning en priester naar de ordening van Melchizedek. Dan betekent dat daarmee Aaron en Mozes met hun oude verbond, hun Mozaïsche verbond, meteen kunnen verdwijnen. Want Melchizedek is hoger. Kortom, de kolonel zegt zus of zo en dan komt de generaal en de woorden van de kolonel betekenen dan geen fluit meer. Ja. Nee, zo werkt dat. Die is hoger in rang. Het heette zelfs, in dienst heet zoiets niet eens hoger, het heet ouder in rang, officieel. Heb je dat? Die was er eerder en die heeft meer te vertellen. Zo werkt dat. En wat de Heer Jezus gedaan heeft, is niet als de Messias, maar als de Zoon des mensen hier op aarde een einde gemaakt aan de heerschappij van de wet, doordat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn, met als gevolg dat allen niet meer onder de wet zijn, want doden zijn niet onder de wet, Hebreeën 7, of Romeinen 7. Ging te snel? Eigenlijk wel, dat weet ik wel, maar ik heb niet elke keer uitgebreid vertellen. De mensheid is dood. Hoezo onder de wet? Er is niemand onder de wet vandaag. De mensheid is dood voor God. Eén is voor allen gestorven en allen zijn dus gestorven en dus vrij van de wet. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde, staat in de Bijbel, en vrij van de wet. Al een Romeinenbrief. Zie? Nou ja, en toen dat gebeurd was, verscheen daar de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De middelaar van het nieuwe verbond. Het beloofde zaad van Abraham. Om de beloften aan Abraham gedaan te vervullen. En dat betekent dus, Christus is het einde der wet. En zwart op wit staat dat er ook, hè? Christus is het einde der wet. Nou ja, voor ieder die gelooft. Want als je niet gelooft, heb je er niks aan, uiteraard. Dat is ook allemaal Romeinenbrief. Nou, dat wordt hier beschreven. En er wordt dus geschreven over het opstaan, heet dat, wat een treffende woordkeuze is. Het opstaan van een hoge priester naar de gelijkenis van Melchizedek. Dan ben ik inmiddels in vers 15 zo ongeveer van Hebreeën 7. Voor de goede orde, er zijn er die denken dat de Heer Jezus op aarde hoge priester was en dat zijn dood aan het kruis hetzelfde is als de dood van de hoge priester. Dan moet ik u zeggen, dat ook met de Bijbel dicht, maar ik heb hem nu toch open liggen bij Hebreeën 7 vers 17, moet ik u zeggen dat dat niet kan, omdat de Heer Jezus überhaupt geen priester was, hè. Hij leefde onder het oude verbond en dan moest je als priester dan toch in ieder geval uit de stam van Levi zijn. En het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is, over welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. Die las ik even voor, hè? Dat was vers 14 van Hebreeën 7. Hij was geen priester, hij is zijn priesterlijke taak pas begonnen. Dus is een priesterlijke functie aangesteld in zijn opstanding. Als je het nauwkeuriger moet hebben, na zijn opstanding dus. Toen hij, 5 vers 1, uit de mensen genomen werd en gesteld werd bij God. Sindsdien doet hij priesterlijk werk, heet dat. En is hij het hoofd van alle dienst aan God. Want dat is de hoge priester. Was in het oude verbond zo, is in het nieuwe ook zo. Alle dienst aan God wordt gecoördineerd, geleid door de supervisor. In een mooi woord gewoon is bisschop. Het is volstrekt identiek, hetzelfde. Episcopos, een supervisor. Door de opzichter in gewoon Nederlands. En dat is de Heer Jezus zelf. En die wijst aan hoe men God zou dienen. En leert ons ook hoe wij God zouden dienen. En gaat ons daarin ook voor. Daarom heet hij ook de voorganger. Een herder, onze zielen enzovoorts. En dan weer terug. Vers 15. Dit is nog veel meer openbaar. Dat wil zeggen dat het priesterschap veranderd is. En daarmee het hele verbond. Dit is nog veel meer openbaar zo en naar de gelijkenis, dat wil zeggen naar het voorbeeld, van Melchizedek een andere priester opstaat. Een priester namelijk die dit niet geworden is naar de wet des vleeselijke gebods. Dat wil zeggen niet volgens de Mozaïsche wet, want die voorziet daarin niet. Maar door de kracht of naar de kracht des onvergankelijke levens. Het is heel eenvoudig, de Heer Jezus was de eerste mens die opgewekt werd in onvergankelijk leven. Met een leven waarover de dood niet meer heerst. Dat is Romeinen 6 waarin dat staat overigens. Hij is de zonde eenmaal gestorven dat hij leeft. Is ook eenmaal, want de dood heerst niet meer over hem, staat er dan. Hij is de eerste die leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. En omdat hij de eersteling is dus van een onvergankelijke wereld, van mijn part schepping, is hij automatisch de baas. De eerstgeborene. Is er überhaupt niemand anders. En hij is dus koning. En dus ook hoge priester, want die functies zijn eigenlijk één geheel. Alleen onder de wet worden die begrippen van elkaar gescheiden. Om redenen die ik echt vandaag niet ga uitleggen, maar toch maar. Maar het hoort bij elkaar, koning en priester. Net als Melchizedek dat was. Koning en priester. En dan was de eerste mens van een nieuwe schepping, die God beloofd had te zullen maken en waarvan Adam een voorbeeld al was. Daar verscheen hij dan, de mens naar Gods beeld en gelijkenis. En God stelde hem officieel aan. Tot zoon, tot hoge priester, het wordt hier een paar keer herhaald. Ook hier in hoofdstuk 7 komt het nog weer voor. Tot zoon, tot koning, tot hoge priester, of hoe het maar heten mag. En werd, de Mozaïsche wet, ja, dat is daarmee een achterhaalde zaak. Historie, of het mooi is of mooi was. Ja, in zekere opzicht wel, maar het doet er niet toe. Soms ga je ook naar het museum om afschrikwekkende en lelijke dingen te zien. En ik zal geven de verzekering dat goud geld betaalt, kapitalen voor kunstwerken die volstrekt oerlelijk zijn. Maar ja, men heeft afgesproken dat ze modieus zijn, of althans dat men er geld voor zal betalen. Hè? Ja, ik heb geen tijd, anders zou ik daarop ingaan, maar laat ik dat maar niet doen, hè. Weet u nog dat we in Nederland eens een paar miljoen gulden betaald hebben? Of was dat euro? Voor zo'n schilderij, weet u dat ook alweer, zo'n schilderij, zo'n vlak of zo? Boogie Woogie was het ook nog. Nou ja, zoiets, weet je veel, want mensen zijn volkomen geschift. Hè? Nee, en ik heb schilderijen van Van Gogh gezien. Die zou ik voor mijn verdriet nog niet aan de muur willen hangen. Van een verschrikkelijk lelijke dingen zijn dat. U zegt, maar die man kon mooi schilderen. Daar ben ik met u eens, zuster. Jawel, ik heb ook schilderijen van hem gezien. Die vind ik fantastisch. Maar om nou een hele dag te gaan zitten kijken naar een stel afgedragen schoenen, die dan keurig uitgeschilderd zijn. Ja, dat duurt mij te lang. Zoveel geld heb ik daar trouwens ook niet voor over. Ik vind de keuze van zo'n onderwerp toch ook hoogst twijfelachtig, eerlijk gezegd. Als een schoenmaker was, zou ik die dingen helemaal niet willen zien trouwens. Maar het is een mooi schilderij, dat nog wel. Maar heel wat van het bekende werk van Van Gogh vind ik oerlelijk. En ik ben ervan overtuigd, als ik op school zulke dingen gedaan had, op de kleuterschool of op de lagere school, zou ik er nog geen 5 voor gehaald hebben, hoor. Al was het maar omdat het de verkeerde kleuren waren. Maar toch maar weer. Hè? Men spreekt maar wat af. Maar goed, weg ermee. Het is maar wat je waardevol vindt. Maar terug naar dit onderwerp. Wij hebben het hier over Christus, die hoge priester geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens. Dat wil zeggen, als eersteling van die schepping en op basis van zijn opstanding, niet zijn geboorte uiteraard. En dan staat er, vers 17... Want hij getuigt in het Oude Testament, in Psalm 110, vers 4. Gij zijt priester in der eeuwigheid, onvergankelijk leven, daar gaat het over. Want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid, altijd. Naar de ordening van Melchizedek, en dan, want de vernietiging van het voorgaande gebod, dat is noodzakelijk het oude verbond. Als dit het nieuwe verbond is, dan is het voorgaande gebod het oude verbond uit Jeremia 31 en ook uit Hebreeën 8. De vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheids en onprofijtelijkheid wil, het bracht de mens nergens. En daarom wordt het vervangen. Want als er werkelijk een wet geweest was die kon rechtvaardigen, dan zou voor het tweede geen plaats gezocht geworden zijn, of hoe dat maar heten mag. Of dat is 8 vers 7, hè? Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest waren, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest. Enzovoorts. Je bent het oude verbond, het gaat om het nieuwe verbond. En dan staat er, voor degenen die dan zeggen, maar het was toch wel van de Heer afkomstig, en het was maar niet van Mozes, het was de wet des Heeren enzovoorts, en die is heilig en rechtvaardig en goed, dan zegt de apostel hier, vers 19, en dat vers staat in mijn telling, als nummer 3. Want de wet heeft geen ding volmaakt, kortom, dat voorgaande gebod is dus de wet, de Mozaïsche wel te verstaan. De wet heeft geen ding volmaakt. Ieder die de wet probeert te hanteren, merkt dat ook. Dat het niet volmaakt is en dat er dingen in staan die helemaal niet kunnen. Om wat voor redenen dan ook. De wet is niet volmaakt. De wet heeft geen ding volmaakt. Maar de wet heeft de aanleiding, voor mijn part inleiding of toegang tot, of verwijzing naar, de wet heeft de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God naderen. En nou even van achteraf, tot God genaken of naderen, als je dat terugvertaalt naar Hebreeuws, dit is geen Hebreeuws, het was Grieks ook, hè. Maar als je het zou vertalen naar het Hebreeuws van het Oude Testament, krijg je hier het normale standaardwoord voor offeren. Naderen tot is hetzelfde als offeren. En als men tot God nadert, nadert men om te offeren. Het is gewoon één en hetzelfde woord, korban. Het is één woord. En in het Nieuwe Testament, als je leest over tot God naderen, moet je meteen denken, offeren. Heb je die? Dat is één begrip. En onder het oude verbond naderde men tot God en men deed dat door te offeren. Als ik het zo mag zeggen. Maar het is gewoon één ding. Zie? Maar wij naderen tot God door een betere hoop. Want hoeveel stieren en bokken, met de uitdrukking uit hoofdstuk 9, wij dan ook levend onder het oude verbond aan hem geofferd hebben, het maakt ons niet zalig, want het bloed van stieren en bokken kan ons niet reinigen naar het geweten. Zegt de Bijbel. Met andere woorden, de wet geeft hoop. Doe dit en gij zult leven, staat er ook, dat is ook het Romeinenbrief hier, hè? Doe dit en gij zult leven. Maar het hele punt was, de mens kan dat niet doen en het gaat niet werken. De mens zelf schiet tekort en kan daarmee aan die eis van de wet niet voldoen. En daarom staat er, de wet heeft geen ding volmaakt. Iemand zei, maar is heilig, rechtvaardig en goed. Dan zeg ik, ja. Ik ken zoveel dingen die goed zijn en rechtvaardig en heilig en mooi en acceptabel en begeerenswaardig. En weet je veel wat. Maar dat wil nog niet zeggen dat zij blijven. En volmaakt zijn. Je kan wel een nieuwe Mercedes kopen, maar of zo'n ding spoort, is nog maar de vraag. En als u me niet gelooft, vraagt u het aan mijn zoon. En wat was het? Wat zag ik nou van de week? Ik geloof een splinternieuwe Porsche, maar die stond wel achter op zo'n wagen van de wegen wachten. Weet je wel? Splinternieuw ding, en daar gaat hij dan. Daar heeft die arme man zijn goede geld, een heleboel geld daar uitgegeven. Zijn laatste cent, maar dat zal dan niet. Maar toen maar weer. En dan krijg je dat, dan moet je door de wegenwacht opgepikt worden onderweg. Je schaapt je toch ook dood met je nieuwe Porsche, toch? Het is een prima auto, zolang je het doet. Maar volmaakt is je niet. En dat is de wet ook niet. Heilig, rechtvaardig en goed. Er staat over de schepping ook, dat God zag dat het goed was. En er staat zelfs zeer goed, maar er staat nergens dat het volmaakt was. En ziet, het was zeer goed, zegt men dan. Ja, maar er staat niet dat het volmaakt was. En de wet is heilig en rechtvaardig en goed, staat in de Bijbel. Maar de Bijbel zegt dat de wet niet volmaakt was. Je moet toch een beetje genuanceerd kunnen denken. Al vindt u dat vreemd uit mijn mond, misschien. Maar dit zijn nuances, hè. Ja, nou goed. De wet heeft geen ding volmaakt. Al die dingen van de wet zijn niet volmaakt, maar de wet heeft een aanleiding tot een betere hoop. Onder het nieuwe verbond wordt gewoon gezegd, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. En geloven, dat kan iedereen. Daar kies je voor namelijk. Gewoon een keuze maken. Zie je? En God vervult die hoop en geeft je ter plekke eeuwig leven. En dat is wat wij prediken, een betere hoop. Namelijk dat het nieuw verbond in werking is getreden. En dat er eeuwig leven is voor ieder die bereid is het aan te pakken, voor wie wil. En de zaligheid is verschenen aan alle mensen. En daarom wordt het evangelie gepredikt aan alle mensen, alom. Staat allemaal in de Bijbel. Er is geen uitzondering bij. Ze hebben in Genève bedacht ooit dat het niet voor iedereen is, maar alleen voor uitverkorenen enzovoort, waarmee men dus weer Bijbelse begrippen overhoop heeft gejaagd. Maar de Bijbel leert gewoon dit. Moeilijker is het niet. Een betere hoop door welke wij tot God naderen, waar nog wat bij komt. Want mocht u nou zeggen, onder het oude verbond kon je toch ook gewoon tot geloof komen en dan word je toch ook behouden, moet ik u zeggen, ja. Maar je werd niet meteen wedergeboren, dat kan niet, want er was nog geen nieuw leven, dat wacht op de opstanding van Christus. Vandaar dat al deze oud-testamentische gelovigen, Hebreeën 11, in het geloof gestorven zijn, de belofte niet, nog niet, verkregen hebbende. Zij wachten nog inderdaad op de jongste dag. Maar hen is beloofd dat zij kinderen van God zouden worden. Maar wij leven onder het nieuwe verband, komen tot geloof en worden ter plekke kinderen van God. En ons wordt beloofd, niet dat wij kinderen Gods worden, want dat zijn wij al. Maar aan ons, kinderen Gods, wordt beloofd dat wij erfgenamen zouden worden. Dat wil zeggen, erfgenamen zijn, in de andere toepassing van de term. Maar dat wij tot zonen zouden worden gesteld, is de bedoeling. En dat is een betere hoop. Niet maar kinderen Gods worden, maar zonen Gods worden. Dat is een aanzienlijke promotie. En ook een aanzienlijk verschil. Later, met name in Hebreeën 11, wordt ook uitdrukkelijk gesproken over dit merkwaardige verschijnsel, dat wij als nieuwtestamentische gelovigen een veel bevoorrechter positie innemen en innemen zullen dan de oudtestamentische gelovigen. Zij waren namelijk wel eerder, maar zij waren nog niet wedergeboren en dat konden zij niet helpen, maar het was nou helemaal zo. En zij moeten wachten opdat zij zonder ons niet zouden zalig worden, of wat er maar staat dan aan het eind van Hebreeën 11. He? En wij hebben dus een betere hoop, want onze roeping is een hemelse. En de roeping van de oud-testamentische gelovigen is een aardse. Mogen dan zijn een nieuwe aarde, maar niettemin een aardse. En de problemen die eraan vastzitten, die kent u langzamerhand. De hemel is nou eenmaal niet het hiernamaals, het is het hier bovenmaals. En daar is onze positie. Heb u dat? En nieuwe aarde is het hiernamaals. Want die is er nog niet. En de hemel was er altijd al, had net zo goed het hier voormaals kunnen zijn. Want de hemel heet de hemel die van ouds is. De hemel is niet het hiernamaals, de hemel is hierboven. Hebben we die nog? Ja, sorry voor al die begrippen, maar het illustreert hoe men in de theologische wereld, de kerkelijke, christelijke wereld, al die Bijbelse begrippen heeft uitgehold en in de praktijk tot synoniemen gemaakt heeft van heidense begrippen. Van wereldse begrippen. De wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God naderen. Wat je er ook in kunt lezen, maar het hoeft niet omdat we het hierna toch wel tegenkomen, is dat het dus geïmpliceerd wordt dat wij ook van doen hebben met betere offeranden. Want tot God naderen gebeurt door te offeren, want het is hetzelfde. En als wij door een betere hoop tot God naderen, dan vraag je me welke zijn dan de offers die daarbij horen. Dat zijn ook betere, maar die komen we hierna nog wel tegen. Maar ik moet eerst verder, want dan lezen wij over Christus en over zijn hoge priesterschap, dat in tegenstelling tot Aaron is Christus zelfs hoge priester geworden met eedzwering. Dat stelt het ook al op een hoger niveau. Bij Aaron was dat niet helemaal de moeite waard om dat te doen. Dat is toch maar tijdelijk. Maar ja, 1500 jaar vooruit. Maar het was maar tijdelijk, maar Christus is hoge priester geworden met eedzwering, zoals vermeld in Psalm 110. De Heer heeft gezworen, hier vers 21. De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dan vers 22 meteen. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En dat is dus de volgende keer dat we verbond lezen. En beter, sorry, dat we het woord beter lezen. Beter verbond. Het nieuwe verbond is beter dan het oude. Het is sterker. Want dat zit in het woord beter. Het is sterker dan het oude. Het is hoogstaander dan het oude. Het is een eeuwig verbond dat niet wankelt, dat niet teniet gedaan zal kunnen worden. Het is gebaseerd op de opstandingskracht van de hoge priester van dat nieuwe verbond. De kracht des onvergankelijke levens. Daarmee hoort het trouwens ook meteen thuis bij een nieuwe schepping. En die is ook beter dan de oude, uiteraard. Een beter verbond. Waarom? Heel simpel. Waarom zou je grijpen naar het oude verbond als je een beter verbond hebt? Met het oude verbond krijg je een boek mee met voorschriften en regels. Ik weet het nog goed. Wij kwamen aan in Ossendrecht. U staat nu onder de krijgstucht en wij kregen het handboek soldaat. En daar kon je verder niks mee, je kon het alleen lezen. En dingen waren nou eenmaal zo, omdat het staat in handboek soldaat. En omdat de wachtmeester het zei natuurlijk. En in de derde plaats, waarom zou het niet zo wezen? Maar een van de drie argumenten was, het staat in handboek soldaat. En dat is dan je wet, daar moet je het mee doen. Zie je? Zoek het maar uit en hou je er maar aan. Ja, je wordt met zo'n ding de wereld ingestuurd en met onder het motto red je. En dan ga je dan. Ja. Het lijkt mij toch heel veel aantrekkelijker dat er gezegd wordt, geef dat boek maar in, ga er maar uit en red je. Je bent vrij. Je mag doen wat je wil. Er werd bij mij wel eens gedreigd om me van school te sturen. Ik heb dikwijls gedacht, nou, dat lijkt me niet onaantrekkelijk alternatief. Bij nader inzien hing er dan weer wat anders achter, dus toen maar weer. Maar het leek mij toch wel wat. De vrijheid. En mocht u nou zeggen, maar ik weet daar niks mee aan te vangen, dan zeg ik, ja, dan moet je maar even opletten. Dan word je onderwezen over hoe dat zit met vrijheid. En dat vrijheid niet kan zonder verantwoordelijkheid. Dat weet iedereen. Dat is per definitie zo. Dat weet je. Vrijheid bestaat alleen als men verantwoordelijkheid draagt. Of je kan het ook anders zeggen. Vrijheid, mooi, maar als je geen ideaal hebt waarop je kunt richten, dan bestaat vrijheid niet. Dan heb je alleen losbandigheid en ben je verdwaald. Hebben die nog? Er zijn dikke boeken over geschreven. Die kosten aanzienlijk veel geld en aanzienlijk veel tijd. Ik bespaar u dat. U krijgt van mij gratis dit gewoon mee. Dat betekent gewoon vrijheid. Vergeet het maar. Tenzij je een doel, een ideaal hebt. Iets waarin je onderweg bent. En wij, broeders en zusters, zijn in de vrijheid geplaatst. God heeft ons ruimte gegeven. Hij zegt, doe maar waar je zin in hebt. Maar geef je tegelijkertijd een doel. Want daartoe heb ik je geroepen. En maak er wat van. En dat is nog niet alles, want hij heeft ook nog beloofd dat hij onderweg op ons toeziet als bisschop, als opziener, als supervisor, als de voorzienigheid, ja, dat is het oud-testamentische woord. Als de opziener uwer zielen, als de herder en hoge priester, die kijkt hoe het gaat met die schapen, dan wel met die kinderen van God, dan wel met die dienstknechten van God onder het nieuwe verbond. En hij zou voor ons zorgen. Dat betekent echt niet, ik weet, misschien word ik vervelend, maar ik zeg het toch weer, dat betekent dat hij niet elke stap die u moet doen voorschrijft. Het betekent ook niet dat u elke straathoek, maar ik bedoel het overdrachtelijk, tegen u zegt of u links of rechts af moet. Want dat heeft met vrijheid en opvoeding en volwassenen niks van doen. Maar het betekent wel dat hij u in de gaten houdt. En eventueel mocht u nou echt de weg helemaal kwijtraken, dan grijpt hij wel in. Dat is wat hij doet. Maar als je zelf niet wil, dan grijpt hij ook niet in, hoor. Dan zegt hij, je bent vrij, doe maar. Dan moet je het zelf maar weten. Ik heb het je gezegd. Maar, doe maar. En daarvan zei Paulus, zulke mensen kan je niet opnieuw bekeren. Die zijn afvallig, die gaan hun eigen weg. Petrus zegt, ze gebruiken, en Paulus trouwens ook, ze zeggen, ze gebruiken de vrijheid die ze hebben als een oorzaak voor het vlees. Die beroepen zich op, we zijn toch vrij, we mogen alles. Maar dat is de negatieve kant van de waarheid. De negatieve kant van de waarheid. De positieve kant is, God heeft ons een erfenis beloofd en hij wil ons daarheen leiden. Dat is de positieve kant ervan. En ik hoop dat u die begrijpt. Daarvoor moesten we eerst bevrijd worden van de slavernij onder dat oude verbond. Maar sinds we in vrijheid geplaatst zijn, gebruikt hij die vrijheid om ons te leiden naar die erfenis die hij voor ons bewaart. En dat is wat de Bijbel leert. Kortom, wij als evangelische hebben niet ons einddoel bereikt toen wij tot geloof kwamen. Wij zijn pas begonnen te leven toen wij tot geloof kwamen. En dan moet je weten wat de bedoeling is. En waartoe de Heer ons geroepen heeft. En wat dat voor een ding is, weet u wel? De gemeente, ja. Wat dat voor een gemeenschap is waaraan wij toegevoegd zijn. En wat het voor een familie is waaraan wij deel hebben gekregen. En wat de bezittingen en de doelstelling van die familie is enzovoort. Dat moet je dan leren, ja. En daarna moet je leren dienovereenkomstig te wandelen, waardig de roeping waarmee God ons geroepen heeft. Nou, onder dat betere verbond leven wij. Hebben jullie dat? Dat is heel wat beter, staat er ook zoveel beter dan dat verbond dat zegt, doe dit en doe dat en als je zus dan moet je zo en als je zus zo doet dan moet jij enzovoort. Ik had 5 zussen, broeder, dus ja, dat was nogal problematisch. Maar goed, maar je moet me enzovoort. Een wet die uiteindelijk, en vraag het aan een Jood van vandaag, een wet die na verloop van tijd, zoals ik er straks zei, zwaarder en zwaarder wordt, zich uiteindelijk overal mee bemoeit, en die uiteindelijk elke beweging van de Jood voorschrijft. Want zo is het voor de Joodse orthodoxie van vandaag. Nou, toen ook al, maar het is ook sinds de Bijbelse tijd, is dat veel zwaarder geworden. Maar zo is dat. En wij worden van al die dingen verlost, in de vrijheid geplaatst. Wij mogen alles, maar je bent zelf verantwoordelijk voor je leven. Je bent verantwoordelijk om niet alleen eenmaal te kiezen voor de Heer, maar om eens en voor altijd te kiezen voor de Heer. Met alle consequenties van dien en op alle terreinen van het leven. Ook waar het aardse leven betreft. Wij zijn niet 2 personen. Wij zijn 1, hoor. Het is maar 1 mens. Zie? En naar goddelijke maatstaven wedergeboren tot een levende hoop. Een kind van God, een geroepen zoon enzovoorts. Het heeft consequenties voor heel ons leven en voor al ons doen en laten, dat daaruit voortvloeit. Ja, maar niet naar de normen van de wereld uiteraard, maar naar Bijbelse normen. Het vervolg op dit gedeelte, dat is van Hebreeën 7, vinden wij inderdaad in Hebreeën hoofdstuk 8, waar wij notabene in vers 6... de begrip beter 3 maal herhaald vinden. Je zit ook ongeveer in het midden van de brief. En je krijgt die woorden 3 maal. waarover Christus staat. Nu heeft hij zoveel uitnemender. Dat is beter dus, hè? Ik heb hem namelijk ook meegeteld. Nu heeft hij zoveel uitnemender en betere bediening gekregen, als hij ook eens beteren verbond. Middelaar is het welk in betere beloftenissen is bevestigd. Christus heeft een betere dienst, een hogere dienst dan Aaron, of dan Mozes en Aaron, zo je wilt, dan priesterschap onder het oude verbond en onder de wet. Christus is geen dienaar der wet meer. Hij heeft zoveel uitnemender dienst gekregen, omdat hij namelijk de middelaar is van een beter verbond dan het Mozaïsch verbond. Het welk in betere beloftenissen bevestigd is, vastgemaakt is of vastgelegd is. En die heb ik al uitgelegd, want die betere beloftenissen hebben inderdaad betrekking op een hemelse toekomst en op een hemelse erfenis, waartoe wij geroepen zijn, waarvan wij erfgenamen zijn en waarvan wij ook, waardoor wij ook hopen te erven trouwens. Hè? Want dat is dan nog maar, u weet de moeilijkheid van het begrip erfgenaam en dus van het woord zoon, wat eigenlijk hetzelfde betekent. De erfgenaam wordt al erfgenaam genoemd voordat het ter zake iets doet. En daarna is de erf later overleden en wordt het testament, het verbond, het testament van kracht. En dan is alsnog de vraag, wie is de erfgenaam? En dat zal dan nog moeten blijken. Of het zo is. En bovendien kun je erfgenamen hebben die nooit erven. En het bestaat bij onze Nederlandse wetgeving ook. Want alle kinderen zijn volgens de Nederlandse wetgeving erfgenamen. Men heeft recht op een kindsdeel, heet dat. Maar er zijn ook kinderen die die erfenis echt nooit in handen krijgen. Omdat ze domweg niet handelingsbekwaam zijn, heet dat. Omdat ze misschien wel meerderjarig zijn, maar niet volwassen. Om wat voor reden dan ook. Dat doet er nou verder ook niet toe waarom dat is. Het gaat om het verschijnsel. En je kan wel Esau heten en de oudste zoon zijn van Isaac. En denken, ik ben de erfgenaam, ik erf de titel van de familie, want ik ben de oudste en ik was er het eerste en ik heb dus de oudste rechten als pa dood is. Maar hij werd toch gepasseerd. Het hangt er nog maar vanaf. Want er zijn nog een paar dingen die daarin een rol spelen. Ook naar Bijbelse maatstaven bedoel ik maar. En Romeinen 8 zegt, wij zijn kinderen Gods, wij zijn erfgenamen, maar daarna staat er toch een indien bij. Wij zijn kinderen Gods, wij zijn erfgenamen, zo wij met hem lijden, zo wij anders met hem lijden, omdat we ook met hem verheerlijk zouden worden. Want als wij hem niet dienen, in overgave, daar komt het woord lijden vandaan, met leidzaamheid, met leidenschaft enzovoort, dat is wat het woord betekent. Als we niet de Heer dienen dus, ja, waarom zouden wij van hem iets ontvangen alsnog? Omdat hij beloofd heeft. Dat heeft hij niet beloofd. Hij heeft eeuwig leven beloofd en inmiddels ons gegeven. En hij heeft beloofd, als wij voor hem lijden, zullen wij met hem verheerlijkt worden. Dat wil zeggen, als wij wandelen waar de roeping waarmee wij geroepen zijn, zullen wij van hem loon ontvangen. En wij zouden bovendien toezien dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, opdat wij een vol loon zouden ontvangen. Bedankt aan de tweede brief van Johannes. En dat is waar het over gaat. Je kunt je eeuwige leven als zodanig niet verliezen. Maar waar het over gaat, ons wacht een kroon, zeer schoon, aan Gentse kust. Maar geld wacht voor iedereen. Maar of iedereen zo'n kroon krijgt, nee. Afvalligen in ieder geval niet. En degenen die gebouwd hebben met hooi en stro, 1 Korinthe 3, dus niet. Hebben jullie? Het lijkt mij toch ook redelijk voor de hand te liggen. En ik heb ons vaker uitgesproken, als mijn blijdschap erover uitgesproken, dat inderdaad als wij tot geloof komen, bereiken wij niet het einddoel van ons leven. Want anders dan had ik vanaf mijn 9e jaar, zal ik maar zeggen, had ik niet meer geweten wat ik met dit leven aan zou moeten hebben. Hè? Nee, echt niet. Nee, ik weet het, dat is een gebrek, maar ik zou niet weten wat ik met dit leven zou hebben gemoeten. Maar je kan het aan de Heer geven, die wil het gebruiken. En dan wordt het leven nuttig. Hoe dan ook. En dat geldt voor ieder van ons, hoor, overigens. Dat is waartoe hij ons roept. En waaruit die dienst dan bestaat, ja, dat is een ander onderwerp, denk ik dan, nu, voor vandaag. Dat is ook voor ieder totaal anders, moet ik u zeggen, dan eer en geweten. Maar het beginsel blijft dat wij inderdaad levend onder dat nieuwe verbond onze levens aan hem wijden, omdat voor ons een kroon zeer schoon wacht. Hè? En daar laten we het eerst weer bij en we geven het woord aan broeder Johan Bos.